Goedemiddag, broeders en zusters, jongeren en jongens en meisjes en gasten in ons midden. Fijn dat we elkaar op deze middag in de dienst mogen ontmoeten. Ook een hartelijk welkom voor iedereen die deze dienst thuis met ons meebeleeft. Mijn naam is Albert Schinkel en u bent verbonden met een kerkdienst vanuit de christelijk gereformeerde Ebenezerkerk in Kampen. Vanmiddag gaat dominee Toorn uit Leiden bij ons voor. U ook van hartelijk welkom. Namens de kerkraad wens ik iedereen een goede en gezegende kerkdienst toe. We beginnen deze dienst door samen te zingen Psalm 119, vers 12 en 24. Laten we daar zover mogelijk bij gaan staan.
Laten we in stilte naderen tot God. Genade voor u. Vrede van hem die is, die was en die komt. Van de zeven geesten voor zijn troon en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser van alle vorsten van deze aarde. Wij beantwoorden Gods groet met onze belijdenis. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde heeft geschapen, die voor eeuwig trouw blijft en het werk van zijn handen niet loslaat. Amen. Wij zongen de berijming bij Psalm 119. Ik ben een vriend van allen die u vrezen. en zich houden aan uw regels. De aarde is vol van uw trouw, Heer. Onderwijs mij in uw wetten. Dat is wat je mag doen als kerk. Je doet het niet alleen. Het hoeft ook niet alleen. Het kan ook niet alleen. De Heere dienen als kerk van Hem. Je hebt elkaar nodig als je woorden tekort komt. Als het geloof onder druk staat en je niet meer weet hoe je tot de Heere moet gaan. Dan heb je elkaar nodig. Anderen die de Heere vrezen, die de weg met jou gaan. Zo zingt het lied dat we nu gaan zingen, 657, het ook. Al is mijn stem gebroken, mijn adem zonder kracht. Het lied op andere lippen draagt mij dan door de nacht. Nieuw liedboek, gezang 657. Zullen we nu samen bidden. Geprezen bent u, Heer onze God, onze Maker, God van Israël, Heer van alle volken, God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Omdat u uit het verloren mensengeslacht mensen bijeen verzamelt rond Jezus uw Zoon, Heer onze God, om ze tot in eeuwigheid uw gemeente te laten zijn. Wij danken u, God, dat u mensen hebt gezocht en nog zoekt en ze door uw genade, door Jezus uw Zoon, door de kracht van uw geest bij u brengt, tot uw kinderen maakt en als uw kinderen laat leven. Wij danken voor de hoop die u in deze wereld geeft. Als wij van u zijn, dat het niet meer stuk kan. Niet meer stuk met uw kerk. Niet meer stuk met ons leven. Het kan niet stuk met uw werk in deze wereld. Wij danken u, God, dat u ons eraan herinnerde aan het begin van deze dienst. Dat u niet loslaat het werk van uw handen. U brengt ons vanmiddag samen als uw kerk, vrijgekocht door het bloed van Christus, dat ons uit de duisternis bevrijdt. U bracht ons in uw licht. Wij waren uw vijanden en nu vindt u vreugde in ons. Wij danken u, hemelse Vader. Voor u is de eer en wij bidden, laat dat in heel deze dienst te merken zijn. En voor u, Heer Jezus Christus, is ook onze aanbidding. Voor uw offer, voor uw bloed, voordat u onze plaats innam, dat u zichzelf opofferde voor onze redding. En Heilige Geest, u danken wij niet minder, omdat u ons ook vanmiddag onvermoeibaar richt op hem, Jezus Christus, en ons het geloof leert en geeft en ons erbij bewaren wil. Ik dank u dat wij vanmiddag hier in de kerkzaal of online op afstand, gemeenteleden of gasten, zo welkom zijn bij u, blijkbaar, zo echt. Maak ons stil voor uw liefde. En wij danken u, Heere God, dat u ook vandaag, nog altijd, via ons, via uw kerk, via een kerkdienst als deze, vijanden tot uw vrienden maakt, tot uw kinderen maakt. En we bidden dat u dat ook vanmiddag doet. Geef ons samen u recht te doen, u te eren voor het voorrecht dat we uw kerk zijn, u te eren voor uw liefde en genade en geduld. En maak ook alstublieft door deze dienst vijanden tot uw vrienden. Laat, zo bidden we, hemelse Vader, uw geschreven woord richtinggevend zijn voor ons. Laat uw Heilige Geest zelf onze leermeester zijn. En laat uw eer en glorie ons diepst verlangen en onze grootste zorg zijn in heel deze dienst. Is ons gebed in Jezus' naam. Amen. Het gaat vanmiddag over de kerk. We zingen daarom van het thuis zijn bij God met Psalm 84 vers 2. En daarna, jongens en meisjes van de kinderkatechese, mogen jullie naar de kinderkatechese. Wij gaan zo uit de Bijbel lezen, dat zal zuster Ellen Korenberg met ons doen. We lezen Matteüs 16 vanaf vers 13 tot en met 28 en aansluitend Handelingen 2 vanaf vers 36 tot en met 47. Daarna zingen we de psalm die het meest wordt geciteerd in het Nieuwe Testament, psalm 110. Dat doen we in de nieuwe psalmbereiding.
Wie is Jezus? Toen Jezus in het gebied van Caesarea Philippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen: wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? Ze antwoorden: sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten. Toen vroeg hij hun: en jullie, wie zeggen jullie dat ik ben? U bent de Messias, de Zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem: gelukkig ben je, Simon, Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En ik zeg je, jij bent Petrus, en op die rots zal ik mijn kerk bouwen. De poorten van de dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven. Alles wat je op de aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn. En alles wat je op de aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Daarop verbood hij de leerlingen ook maar tegen iemand te zeggen dat hij de Messias was. Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan. En veel van, zou moeten lijden door het toedoen van de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden. En dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. Petrus nam hem terzijde en begon hem fel terecht te wijzen. God verhoede het, Heer, dat zal u zeker niet gebeuren. Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden: ga terug, Satan, achter mij. Je bent een valstrik voor me. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen wat mensen willen. Toen zei Jezus tegen de leerlingen: wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Wat heeft de mensen eraan de hele wereld te winnen als dat ten koste gaat van zijn leven? Wat kan hij geven in ruil voor zijn leven? Wanneer de mensenzoon komt in gezelschap van zijn engelen en bekleed met de stralende luister van zijn Vader, dan zal hij iedereen naar zijn daden belonen. Ik verzeker jullie, sommigen van de hier aanwezigen zullen de dood niet ervaren voordat ze de mensenzoon en zijn koninklijke heerschappij hebben zien komen. In Handelingen vanaf 36. Laat het hele volk van Israël er daarom zeker van zijn dat Jezus, die u gekruisigd hebt, door God tot Heer en Messias is aangesteld. Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: wat moeten we doen, broeders? Petrus antwoordde: kom tot inkeer en laat u allen dopen in de naam van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden. Want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen. En met nog veel meer woorden legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden: laat u redden uit deze verdorven generatie. Degene die zijn woorden aanvaarden, lieten zich dopen. Op de dag bereidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. Ze wijden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven, aan de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het gebod. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. Allen die tot geloof gekomen waren, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten hun eigendommen en bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eengezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit. Steeds meer mensen werden gered.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten. Vanmiddag hebben wij een zogenaamde leerdienst. Een beetje een raar woord, want welke dienst is nou niet om te leren? Leren en vieren gaan in de kerk hand in hand. Maar goed, vanmiddag een leerdienst waarin we iets misschien iets meer inzoomen op wat zegt de Heere God nou rond, in dit geval de kerk. En we gebruiken bij het luisteren naar wat de Heere God zegt, een artikel uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Een van de zogenaamde gereformeerde belijdenisgeschriften. Heidelbergse catechismus, misschien wat meer bekend, de Dordtse leerregels. En de Nederlandse geloofsbelijdenis, 16e eeuw. Maar niet per se niet actueel, zullen we maar zeggen. Vanmiddag over artikel 27. Ik kijk even of ik... Ik heb geen idee waar het beamteam hier zit. Maar neem me niet kwalijk. Goed. Dit kan ik gewoon gebruiken? Of? Oh, dat weet ik ook niet. Nee, dus. Nou weet u... Er kan niet zoveel misgaan, dus als u gewoon af en toe klikt, als u iets bekend hoort wat op het plaatje komt, dan komt het vast wel goed. We gaan eerst de tekst lezen van artikel 27. Die kunt u meelezen. Wij geloven en belijden één katholieke of algemene kerk. Ze is een heilige vergadering van mensen die waarachtig in Christus geloven, die al hun zaligheid verwachten van Jezus Christus, gewassen door zijn bloed, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest. Deze kerk is er geweest van het begin van de wereld af en zal er zijn tot het einde toe. Want Christus is een eeuwige koning die niet zonder onderdanen kan zijn. En deze heilige kerk wordt door God bewaard of staande gehouden tegen het woede van de gehele wereld. Hoewel zij soms een tijd lang zeer klein en als tot niets schijnt te zijn geworden in de ogen van mensen, zo heeft de Heere gedurende de gevaarlijke tijd onder Agab 7000 mensen voor zich behouden, die hun knieën voor Baal niet gebogen hadden. Ook is deze heilige kerk niet gelegen in, gebonden aan of beperkt tot een bepaalde plaats of gebonden aan bepaalde personen, maar ze is verspreid en verstrooid over de gehele wereld. Toch is zij met hart en wil samengevoegd en verenigd in éénzelfde geest door de kracht van het geloof. Het lied naar de verkondiging, het was niet zo'n moeilijke keuze, de ware kerk des Heren, lied 303 uit het oude liedboek, vers 1, 2, 4 en 5. Het thema voor de preek samengevat is de kerk, de hemel op aarde. Nu preekte ik in een kerstdienst over de soldatenschreeuw van de engelen in de kerstnacht. Eer aan God in de hoogste hemel, vrede op aarde voor de mensen die hij lief heeft. Omdat Gods zoon mens werd en de hemel zo bij ons op aarde kwam. Met vergeving en bevrijding. De hemel op aarde. God kwam bij ons op bezoek. En dus vat ik toen de preek samen met de hemel op aarde. Dat kunnen we wel meemaken, denk ik. Alleen ik gebruik vanmiddag diezelfde woorden om samen te vatten wat wij over de kerk mogen zeggen. En ik vermoed dat dat wat minder passend voelt. En niet bepaald iedere ervaring met de kerk kun je omschrijven als de hemel op aarde. En je kunt het heel goed hebben met de kerk. Maar de kerk kan ook heel veel pijn doen. Heel erg teleurstellen en je helemaal niet dichter bij God brengen. Dus hoezo hemel op aarde? Nu wil ik daar vanmiddag absoluut niet gemakkelijk over doen. Vraag het mij maar, kerk zijn, samen kerk zijn, plaatselijk, landelijk, dat is bepaald niet altijd even hemels. Er is de kerk genoeg te verwijten. Als ze het evangelie verkeerd doorgeeft, als ze liefde nalaat en onrecht vrij spel geeft. En toch blijft met ook heel terechte kritiek op de kerk, toch blijft dan de kerk de hemel op aarde. En dat komt Omdat wij de kerk niet hebben verzonnen of georganiseerd. De kerk is Gods idee. Het is zijn creatie. Dat maakt wat de kerk tot wat ze is. Namelijk van de Heer. Van de Heer. Kerk komt van het Griekse woordje kuriakon. Dat mag u ook wel weer vergeten. Al is het altijd handig om zoiets te onthouden. Maar waarom ik dat noem is... kuriakon, dat betekent dat wat van de kurios is. En dat woord heeft u misschien wel eens gehoord. Kurios, dat betekent Heer. Dat werd ook wel voor de keizer gebruikt. Het Nieuwe Testament zegt, Jezus is Heer. De kerk is van de Heer. De kerk bestaat daarom alleen maar dankzij de Heer. En het gaat in de kerk, als het goed is, om niemand anders dan om de Heer. En dat is belangrijk om te verwerken, omdat wij heel vaak over de kerk denken of spreken als een organisatie, een gebouw, een menselijke vereniging. De kerk is alleen maar daar waar de Heer is. Zo moeten we over de kerk blijven denken ook als de kerk haar Heer ontrouw is geworden. Niet om dan de ontrouw van de kerk of het dwalen van de kerk dan maar te accepteren. Helemaal niet zelfs. Maar juist om haar dan, als ze dat doet, terug te roepen naar hem van wie ze is. Haar Heer. De kerk is van de Heer. En wie dankzij de Heilige Geest Jezus Christus als Heer belijdt, is van hem. Kind van de hemelse Vader. En hoort dus zo bij zijn kerk. En dat is ook hoe gelovigen elkaar ontvangen. Wij geloven in dezelfde Heer. Zijn kinderen van dezelfde Vader. En samen vormen we dus zijn kerk. Ik ken een enkeling van u. Bijna, maar verzin het maar. Als die zuster hier daar links van mij door de Heer Jezus tot de Vader gaat. En ik doe dat ook. Dan zegt de hemelse Vader, jullie hebben elkaar niet uitgekozen. Maar jullie zijn samen door Jezus, mijn kind. Jullie horen bij elkaar. Jullie vormen nu samen mijn kerk. Nou, daar gaat het dus over vanmiddag. Over de kerk. Ik heb drie kernwoorden voor u. Drie korte zinnetjes. Die ik vanuit de Bijbelgedeelte aan de hand van de belijdenis graag duidelijker wil maken. Het gaat om te beginnen over de identiteit van de kerk. Het gaat vervolgens over de veiligheid van de kerk. En tenslotte over de eenheid van de kerk. Dus eerst over de identiteit van de kerk. De belijdenis van Petrus bij Caesarea Philippi, waar we over lazen, als antwoord op Jezus vraagt, en jullie, wie zeggen jullie dat ik ben? Die belijdenis van Petrus, die maakt duidelijk wat de kerk tot kerk maakt. Er staat in vers 21 van Matteüs 16. Vanaf die tijd begon Jezus duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden, gedood worden en op de derde dag uit de dood opgewekt worden. Die uitdrukking, vanaf die tijd begon Jezus, had Matteüs al één keer eerder zo gebruikt. Namelijk behoorlijk aan het begin, in hoofdstuk 4, vers 17, waar Jezus zijn publieke optreden begon. Toen schreef Matteüs, vanaf die tijd begon Jezus zijn verkondiging, kom tot inkeer, zei hij, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Nou, dat begin, dat heeft een geweldig gewicht. Toen begon Jezus zijn werk onder de mensen. Zijn werk om God bij de mensen te brengen en mensen bij God. En vanaf dit moment, Matteüs 16, begon voor Jezus daarin een beslissende nieuwe fase. Om namelijk echt God bij mensen te brengen en mensen bij God. Zal Jezus deze vervolgweg moeten nemen? De weg van lijden, sterven, om opgewekt te worden uit de dood. Zometeen in dat vraaggesprek noemt Petrus Jezus de Messias, de Zoon van de levende God. En dat is maar niet een aanduiding, maar dat is precies wie Jezus is. Laat Jezus ook merken, maar het is ook precies de reden waarom Jezus uiteindelijk ter dood is gebracht. De hoge priester in het proces Jezus zal hem vragen: ik bezweer u bij de levende God of u de Messias bent, de Zoon van God. En toen beaamde Jezus dat. En de hoge priester riep: hij heeft God gelasterd. En de Joodse hoge raad, het Sanhedrin, besloot prompt: hij is schuldig en verdient de doodstraf. Dus dit gaat niet maar om een bijkomstig iets dat je ook over Jezus zou kunnen zeggen. Maar dit, zijn lijden, sterven en opstanding, gaat tot in de kern om wie Jezus is. Jezus vroeg: wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? Hij bedoelde overduidelijk zichzelf. Maar waarom noemde hij zich mensenzoon? Dat heeft te maken met het visioen in Daniël 7... Daar gaat het over een mensenzoon en die kreeg van God macht, eer en het koningschap en alle volken en naties, welke taal ze ook spraken, dienden hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij die nooit meer ten einde zou komen. Dus die mensenzoon, dat zou iemand zijn die in Gods naam Gods blijvende koninkrijk zou laten komen. En Jezus zegt die tussen de regels door: die bijzondere, veelbelovende persoon, dat ben ik. En de mensen in het algemeen hadden ook wel iets in hem herkend. Hij deed hen denken aan Johannes de Doper, Elia, Jeremia, andere profeten. Maar niet meer dan dat. Niet dat Jezus meer is dan al die andere profeten. En toen Jezus verder vroeg: en wie ben ik dan volgens jullie? Hoe herkennen jullie, mijn leerlingen, mij? Hoe verhouden jullie je tot mij? Toen zei Petrus: u bent de Messias, de Zoon van de levende God. En Jezus prees hem en zei dat Petrus dat niet uit zichzelf wist, maar dat God hem dat had laten inzien. Maar wat zegt dit nou eigenlijk over Jezus? Hij is de Messias. Dat is trouwens het Oude Testamentische woord, het Hebreeuws, Messias, wat in het Grieks, in het Nieuwe Testament, klinkt als Christus. Dat is precies hetzelfde. Betekent gezalfde. Wat zegt dat over wie Jezus is? Volgens mij heb ik dat ook op de plaatjes gezet, maar goed. Kijk, daar waren we. Wat zegt Jezus hiermee, wat wordt hiermee over Jezus gezegd? Nou, als het over de Messias ging, was het meestal een koning die in Gods naam het volk van God zou bevrijden, vrede zou brengen, mensen zou genezen, het paradijs weer terugbrengen op aarde. Jezus is de gezalfde bij uitstek. De gezalfde om wie God het uiteindelijk ging. De koning die, door wie God zijn koninkrijk echt en definitief zou laten komen. Die voor altijd zou regeren en voor wie uiteindelijk iedere knie zich zal buigen. Dus de Vader in de hemel had Petrus laten inzien dat Jezus de Messias is. Dat is het antwoord waar Jezus op hoopte. Zou je kunnen zeggen? Dat is het antwoord waar het hem om ging. Dat is het antwoord waar het om gaat in de kerk. Dat Jezus wordt herkend en erkend. Kijk maar, hij zegt tegen Petrus: jij bent Petrus. Dat betekent rots. Jij hebt mij herkend en beleden. Daar draait het straks om in mijn kerk, Petrus. Om die belijdenis. Jij bent de rots, Petrus. Doordat je dit belijdt. En op deze rots, staat het woordje Petra, op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. Jij bent de rots, Petrus, en op deze belijdenis van jou zal ik mijn gemeente bouwen. Je zou kunnen zeggen, dit is het wachtwoord van de kerk. Dit. Jezus is de Messias. Jezus is Heer, koning voor eeuwig. Dat is waarover het gaat in de kerk. Je hoort pas echt bij de kerk als je door de Heilige Geest leert belijden, Jezus is Heer. Je hoort pas echt bij de kerk als je Hem belijdt als je redder, Hem aanvaardt, je zonde belijdt en zijn volgeling bent. Ik vind dat de belijdenis, de Nederlandse geloofsbelijdenis, dat geweldig samenvat als die schrijft, de kerk is een heilige vergadering van mensen die waarachtig in Christus geloven, die al hun zaligheid verwachten van Jezus Christus, gewassen door zijn bloed, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest. Dat is de identiteit van de kerk. Dat heeft dus niet om te beginnen iets te maken met een organisatie of met onderlinge afspraken, met een instituut of een gebouw, met een kerkverband of een kerkstructuur. Het heeft te maken met Jezus Christus, met horen bij Hem, door waarachtig geloof in Hem als de gekruisigde en uit de dood opgestaan. Het gaat om dat je van Hem je hele zaligheid verwacht en je zonden laat wegdoen door zijn bloed. Je door de Heilige Geest aan Jezus laten verbinden en je voortaan door de Geest laten leiden. Daarover gaat het in de kerk. Dat maakt ons kerk. Alleen dat. En ja, zeker, daar komen structuren bij, afspraken, organisatie. En als je dan terugkijkt in de eeuwen achter ons, dan blijken die structuren en afspraken heel vruchtbaar, heel bruikbaar te zijn om de identiteit van de kerk scherp te houden, te beschermen. Namelijk om ons als kerk en als gelovigen bij de Heer te houden, bij zijn woord te houden, om de weg tussen de Heer en ons open te houden. En de weg tussen de gelovigen onderling open te houden en begaanbaar. Maar die structuren, die afspraken, die organisatie en gewoonten, die zijn alleen maar helpend. Die mogen nooit een doel op zichzelf zijn. De kerk is van Christus. En de kerk leeft en groeit en bloeit alleen maar door haar verbondenheid met Hem. Denk aan het beeld van Jezus zelf in Johannes 15. De wijnstok en de ranken. Alleen als je aan mij verbonden blijft, wie in mij blijft, die draagt veel vrucht. En die identiteit, die herken je ook al in, of ook al misschien juist, of dat was te verwachten, in de kerk na Pinksteren. Die jonge kerk in Handelingen. Die leefde en getuigde van haar Heer. Dat was wie ze was. Dat bepaalde haar identiteit. En dus als de Heilige Geest mensen bij de Heer Jezus brengt, dan vormen ze samen zijn kerk. En wat staat er dan in Handelingen 2? Dat die gelovigen zich samen trouw wijden aan vier dingen. Waarin je haar identiteit kunt afleiden. Vier dingen. Ze wijden zich trouw om te beginnen aan het onderricht van de apostelen. Zeg maar, de Bijbel. Ze wijden zich trouw aan de onderlinge gemeenschap. Zeg maar, samen kerk zijn. Ze wijden zich samen aan het breken van het brood. Avondmaal 4. En ze wijden zich trouw aan het gebed. Bidden is een wezenskenmerk van een gezonde kerk. Dit wat betreft de identiteit van de kerk. Het volgende wat ik zou willen benadrukken is de veiligheid van de kerk. Want Petrus' belijdenis is dus de rots waarop Jezus zijn gemeente zal bouwen. En wat Jezus dan belooft, namelijk dat de poorten van het dodenrijk haar niet zullen overweldigen, dat hoort daarbij. Dat Christus haar heeft gered, betekent voorgoed haar veiligheid. Jezus zei zelf, vers 21, dat hij moest lijden en sterven en opstaan. Dat moest. Dat is Gods plan. Want Jezus is de beloofde Messias. Hij komt, om zo te zeggen, niet uit de lucht vallen. Hij is de beloofde nakomeling van de moederbelofte. Volgens mij heeft u dat vanmorgen gelezen in Genesis 3. De moederbelofte in het paradijs. Toen God na de zondeval een mens beloofde, een nakomeling van de vrouw die de duivel zou verslaan. En dankzij die nakomeling die de duivel zou verslaan, zou Gods kerk er komen en blijven. Namelijk mensen die toch van de Heer worden en blijven. Met dat in het achterhoofd zou je kunnen zeggen wat de belijdenis zegt. De kerk, die is er al vanaf het begin. Sinds de zondeval is God bezig om zijn kerk bijeen te halen. Mensen die zijn genade zoeken en vergeving vragen, worden weer door God aanvaard als zijn kinderen. En Jezus Christus is de bevestiging dat Gods kerk niet verloren gaat. Al die gelovigen van vroeger zijn veilig bij God. En alle gelovigen in Jezus Christus sindsdien zullen veilig zijn bij God. Want de poorten van het dodenrijk, de dood zelfs, die krijgen de kerk niet kapot. Dat Jezus de overwinning behaalde op de dood met Pasen, dat is het bewijs dat hij sterker is dan de duivel, dan de dood. Dus als dat de feiten zijn, broers en zussen, voor wie zouden wij dan nog bang zijn? Kerk. Ons tekort en onvermogen geven niet de doorslag. Maar dat wij van Jezus Christus zijn, geeft ons als kerk veiligheid. En dat geeft eindeloos moed om kerk te blijven, al ben je in de minderheid, zoals in ons land. Al word je vervolgd. Ik las in de gebedskalender van Open Doors in de week dat ik deze preek voorbereidde over een broeder die al sinds 2007 gevangen zit of zat vanwege zijn werk als jeugdpastor. Getrouwd, vader van 3 kinderen, nooit een rechtszaak geweest. Zijn gezin had geen idee hoe lang hij nog vast moet zitten. Wat moet je dan? Met alle vragen blijft dit over. In ieder geval, Jezus Christus belooft, mijn kerk gaat niet verloren. Nooit. En als je als kerk minder wordt, spanningen hebt in de gemeente, of in het kerkverband spanningen meemaakt, als je binnen een kerk zit waarin hardop over scheuren, ontvlechten wordt gepraat, geldt hetzelfde. God laat het werk van zijn handen niet los. Als het je verlamt, en je bent niet de enige dan, wanneer je ziet hoe de kerk haar identiteit zoekt in andere zaken en niet meer alleen bij Christus en zijn woord, dan blijft God zijn kerk trouw. Eindeloos. Dat is de veiligheid van de kerk. We belijden het dankbaar. Deze heilige kerk wordt door God bewaard of staande gehouden tegen het woede van de gehele wereld. Hoewel ze soms een tijd lang zeer klein en als tot niets schijnt te zijn geworden in de ogen van mensen. Dat geeft moed, toch? Dat stemt dankbaar. En nou, daar kun je best een poosje bij stoppen om dat te beseffen, hoeveel moed dat geeft en hoe dankbaar dat ons stemt. Maar het is tegelijk ook een opdracht. Namelijk dat je als kerk je veiligheid en houvast nergens anders zoekt dan bij Jezus Christus. De belijdenis dat God zijn kerk altijd trouw zal zijn, dat maakt ons niet lui of oppervlakkig, maar zet ons juist aan, als het goed is, om Christus trouw te blijven. Want de vraag blijft, broers en zussen, gemeente van Christus in Kampen, de vraag blijft altijd of ik voor mij, maar ook u hier in Kampen, bij Gods kerk zult blijven? Dat is de vraag. Of u bij Gods kerk zult blijven of dat Gods oordeel over ons zal gaan omdat wij zo hardnekkig ontrouw blijven. Alleen bij Christus blijven geeft ons moed en stelt ons gerust dat wij veilig zijn en blijven bij Hem. De identiteit van de kerk, de veiligheid van de kerk en dan tenslotte nog iets over de eenheid van de kerk. Kijk, omdat de kerk staat of valt met haar verbondenheid aan Christus. Omdat de kerk staat of valt met haar verbondenheid aan Christus, zijn tijd en plaats en cultuur niet zo belangrijk. Doordat we geloven in Christus en ons door dezelfde Heilige Geest laten leiden, is de kerk van Christus van alle tijden en plaatsen één. Omdat Hij de kerk maakt tot wat ze is, hoort iedereen die bij Hem hoort ook bij zijn kerk. Ik was 2 weken voor ik deze preek schreef in Hartje Londen in de kerk. En ik sprak 's middags een van de gemeenteleden die ik ook 's morgens had gezien. En hij vertelde wat over zijn werk in de kerk met mensen die geïnteresseerd waren in het evangelie. Wij deelden zo wat van het leven. We hoorden vervolgens samen het evangelie. Vierden samen het avondmaal en zongen samen van harte en uitbundig mee met de muziekgroep over Christus. We zongen, hier staan we, de kerk van de verzoenden, vrijgekocht door het bloed dat ons vrijmaakt uit de duisternis, gebracht in het licht. Eerst vijanden van God, nu zijn vreugde. Dat is hoe de eenheid van de kerk eruit ziet. Zijn er dan geen verschillen? Vast. Vast wel. Maar niet blijkbaar over het fundament. Niet over Jezus Christus. Niet over het leven met God en over het verlangen om zijn wil te doen. De belijdenis zegt het zo. Ook is deze kerk niet gelegen in, gebonden aan of beperkt tot een bepaalde plaats of gebonden aan bepaalde personen. Maar ze is verspreid en verstrooid over de gehele wereld. Toch is zij met hart en wil samengevoegd en verenigd in éénzelfde geest door de kracht van het geloof. Dat betekent niet, als je maar in Christus gelooft, dan doet de rest er niet meer toe. Verbondenheid met Christus gaat juist ook om trouw aan Gods woord en aan Gods geest. Dan is er juist alle reden om elkaar in liefde, maar bloedserieus, aan te spreken en tot bekering te roepen waar nodig. Om de Heer maar trouw te zijn in alles. Dat doe je ook als kerken onderling, als kerkverband, als samenwerkende kerken in de stad. Want zo werkt het. Ik heb mijn blinde vlekken, mijn eenzijdigheden. Waar de andere kerk, collega's mij aanscherpen, corrigeren. En andersom mag ik hopelijk aanvullen wat ik van de Heer heb geleerd. Ik kan falen, heel goed. En de dingen niet goed zien. Ik kan de Bijbel te weinig recht doen. Dat wil ik niet, maar dat kan wel gebeuren. En daarom moet je elkaar scherp houden. Niet omdat jij niet hetzelfde denkt als ik. Maar omdat wij samen van onze Heer Christus zijn. En wij ons uiteindelijk alleen maar door Hem willen laten gezeggen. Dus de eenheid van de kerk ligt niet in een optelsom van verschillen en overeenkomsten. Maar alleen en helemaal in Christus. Zoals Paulus zegt aan het slot van Galaten 3. U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus bekleed. Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen. U bent allen één in Christus Jezus. En de kerk van Christus zegt, amen. voordat we gaan bidden, lees ik een gedicht voor van IJskes Koger, Annie IJskes Koger. Is misschien al wat ouder, maar ze heeft een gedicht gemaakt, dat was die geweldig bij, en het heet De Kerk. Ze schrijft dit. Ik wou dat de kerk weer de kandelaar was die het licht van Gods heiligheid droeg. Ik wou dat de kerk van haar zonden genas en God om vergiffenis vroeg. Ik wou dat de kerk weer het vuurbaken was, dat ieder de weg wees naar huis. Ik wou dat de kerk van haar zonden genas en het licht wierp op Golgotha's kruis. Ik wou dat de kerk weer de vissersvloot was, die mensen zou vangen voor God. Ik wou dat de kerk van haar zonden genas en deed naar Gods grote gebod. Ik wou dat de kerk weer de koningsstad was, heel hoog op de bergen gebouwd. Ik wou dat de kerk van haar zonden genas en het woord bracht door God haar betrouwd. Ik wou dat de kerk het licht der wereld nog was, zo helder, vrolijk en blij. Ik wou dat de kerk van haar zonden genas. De kerk, maar de kerk, dat zijn wij. Laten we bidden. Als lichaam van u, Heer Jezus Christus, danken wij u, ons hoofd, voor het leven dat u ons geeft en waarmee u ons onderhoudt. Wij bidden dat wij zullen leven als uw lichaam, samen, tot eer van u, tot dienst van elkaar en van uw wereld. Heer Jezus Christus, als uw bruid, aanbidden wij u als onze bruidegom, die zich voor ons opofferde. En wij bidden u, laat ons in heiligheid leven voor u, niet vreemd gaan, maar u toegewijd, uw liefde beantwoordend. Mag het ook aan ons te zien zijn, aan hoe wij met elkaar omgaan en hoe wij in deze wereld leven, dat wij uw bruid zijn. Heer Jezus Christus, als het gebouw dat op u gebouwd is, aanbidden we u als ons fundament. U geeft ons houvast, u maakt ons sterk, u houdt ons overeind. Door u, dankzij u, kunnen wij de tempel zijn waarvoor u ons bedoelt. De plek, de gemeenschap waar we uw Vader eren en u eren en ons laten leiden door de Geest. Wij bidden, maak ons trouw aan uw woord, aan uzelf. Wij danken u dat wij in het spoor van uw kerk, van zovelen die ons voorgingen, vandaag ook kerk mogen zijn. Wij danken u voor organisaties, voor zoveel mogelijkheden om kerk te zijn. Maar we bidden tegelijk, bewaar ons ervoor dat organisaties en structuren en gewoonten en tradities, voorkeuren, een eigen leven zullen gaan leiden bij ons. Laat ons altijd gefocust zijn op u. Wij bidden u ook dat u ons bewaart voor laksheid en gemakzucht. Maak ons alert omdat uw en onze vijand, de duivel, niet stil zit, maar ons zoekt te overmeesteren en ons als uw kerk wil ondermijnen. Heere God, geef dat wij geen water bij de wijn zullen doen, maar uw trouw zullen zijn, uw woord onverkort zullen aanvaarden. Heilige Geest, geef ons inzicht en wijsheid in uw woord en gehoorzaamheid aan wat u ook vandaag van ons vraagt te doen. Wij danken u vanmiddag als uw gemeente in Kampen dat we elkaar kregen om uw kerk te zijn. Geeft u uw gemeente hier de trouw, de moed, de liefde en de kwetsbaarheid om samen kerk te zijn, elkaar aan te scherpen waar nodig, opdat u geëerd wordt. Wij bidden vanmiddag voor ons kerkverband. U weet wat daar goed gaat. U weet ook wat daar spanning geeft. U weet wat de angsten zijn en welke woorden er gebezigd worden over uw kerk. Hoe er wordt nagedacht. Hoe de eenheid in u onder druk lijkt te staan. Wij bidden u, God, geef ons niet aan elkaar over, niet aan onszelf, maar houd ons trouw aan u en aan uw woord. En zo ook trouw aan elkaar tot een getuigenis van u in deze wereld. Alsjeblieft, tot uw eer. We bidden voor uw kerk in deze wereld. Vervolgd op zoveel plaatsen. Maak uw kerk trouw, laat uw koninkrijk komen overal in deze wereld. Wij bidden om recht, om vrede. Wij bidden, God, dat uw wil wordt gedaan op aarde zoals bij u in de hemel. En dat u ons daarvoor gebruikt, hier of op welke plek u ons maar stelt. Zo is ons gebed. Zo is onze dank. Hoor ons bidden. Hemelse Vader, in de naam van Jezus de Messias, onze Heer, die ons leerde bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Er is nu gelegenheid om iets te geven in de collecte en na het gebed van de diaken of ouderling zingen we Psalm 119, vers 66.
Wil ik met jullie een zegen vragen over onze gaven. Trouwe Vader in de hemel, u geeft ons alles wat wij nodig hebben. Daarvoor danken wij u. Wij geven de gaven die wij van u ontvingen door, zodat iedereen genoeg krijgt, elke dag opnieuw. Wij danken u bovenal voor uw grootste geschenk, Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.
Beleid het geloof met de geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel en beamen die met gezang 95 vers 3. Wij geloven in één God, de almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heer, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden. God uit God. Licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen. Eén van wezen met de Vader en door wie alles is geworden, die om ons, mensen, en om ons behoud is neergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is mens geworden, die ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En op de derde dag is opgestaan volgens de schriften, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde komen. En wij geloven in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. Wij geloven één heilige, katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van zonden. En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. De genade van onze Heer, Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid van de Heilige Geest zijn met u en met jullie allemaal. Amen.